Ja, we waren gebleven bij Openbaring 14, vers 6 tot 13. Drie engelen en daarna een stuk bemoediging en vermaning. Vermaning en bemoediging. Ja, dat zijn toch wel, zeker in de eerste en die tweede engel. Nou, daar valt er wel wat over te zeggen. We beginnen eerst met de eerste engel, de engel met het eeuwige evangelie. Laten we vers 6 en 7 even lezen. En nogmaals, we bevinden ons weer op aarde. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn noorden is gekomen en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Ja, wat we zien is dat daar een engel is. En die zou kunnen zeggen, letterlijk staat daar, hij vliegt in het hemelmidden. En hij verkondigt zijn boodschap met een luide stem, zodat dat voor iedereen te horen is. Voor iedereen is zijn boodschap zichtbaar en hoorbaar. En dan zien we dat zijn boodschap gericht is op hen die op de aarde wonen. En vanochtend hebben we gezien dat dat de vijanden van God zijn. En vervolgens aan elke andere natie, stam, taal en volk. En je ziet heel duidelijk dat er onderscheiden wordt hen die op de aarde wonen, de vijanden van God. En aan elke andere natie, stam, taal en volk. Dus het is een boodschap, hè? Je zou kunnen zeggen het is een universele boodschap. En dan heeft die engel, die heeft een eeuwig evangelie. Een evangelie dat eigenlijk al door alle tijden heen te horen zou moeten zijn. Dat zou het in ieder geval veronderstellen. Een evangelie dat door alle tijden heen al bekend is. Maar nu op het ultieme moment voor Christus wederkomst nog eens een keer met nadruk herhaald wordt en gezegd wordt. Hè? Te merken aan de luide stem. He, en dat die ook goed zichtbaar is voor iedereen. Het zien en het horen zien we hier terug.
God zonder toebehoren en zo. Gewoon dient God en anders niet.
Dat staat er.
Dat is het evangelie.
Dat is wat daar staat. Nou ja, kijk maar, dat staat daar in vers 7. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer.
Ja, precies.
He, en hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen. En dat gaat hij dus verkondigen in vers 7. En dat is vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is gekomen en aanbidt hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En dit is eigenlijk al een evangelie waarvan je zou kunnen zeggen, ja, is dat niet het evangelie wat al sinds lange tijd door de hele schepping heen te horen is. Dus dat eeuwige evangelie, hè, dat is dus terug te vinden in vers 7. Dat is het eeuwige evangelie. Ja, nogmaals, dus weer de Bijbel uitleggen. Ja, kijk nou naar wat er in de context staat. En dan, ja, dan krijg je antwoorden op de vragen die je hebt. Nou, laten we eens even gaan kijken voor het eeuwige evangelie. Want dat vinden we eigenlijk wel, in zekere zin vinden we dat ook nog wel elders terug in de Bijbel. Toch wel even een aantal versen lezen om dit toe te lichten. En dan gaan we eerst naar Prediker 12. Prediker 12. Prediker 12. Einde van Prediker. Prediker 12, vers 13 tot 15. Dan komt Prediker tot de slotsom. En we weten dat Prediker de dingen beschouwt, hè? Van onder de hemel, van onder de zon. Hij neemt eigenlijk nauwelijks het hemelse mee. En de slotsom eigenlijk van dat alles is, als hij alles heeft gezien, vrees God en houdt u aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. Nou, ook hier vinden we eigenlijk het evangelie ook wel weer terug. En als je daar dan weer openbaring 12 naast legt, openbaring 20 vers 12. Ja, waar het in Prediker ook ging over dat oordeel, maar dat oordeel vind je aan het einde van openbaring ook terug. Openbaring 20 vers 12. En ik zag de doden, klein en groot voor God staan, en de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld, overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die erna waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die erna waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. Nou, hier vind je dan ook alweer een verband met wat we aan het einde van Prediker 12 zien staan, waar je dan dus dan ook toch eigenlijk ook wel dat eeuwige evangelie terugvindt. Nou, dan gaan we naar Handelingen 17. En dan gaat het eigenlijk over dat zoeken naar God. Dat zoeken naar God, wat in feite, als het goed is, ieder mens doet. En in deze tijd zien we dat steeds meer. Met onze denkwijze, waarin we proberen de zaken vanuit de natuur te verklaren, is de mens steeds meer bezig om een vijand van God te worden en God in alles buiten te sluiten. Of geen rekening met hem te houden of niet aan hem te willen denken. Want dat hoor je toch vaak als excuus om niet over het bestaan van God na te denken, is ja, je kan het toch niet weten. Nou ja, goed, in zekere zin is het ook meer dan weten, het is geloven. Maar als je over alle dingen zo nadenkt, dan kom je er toch uiteindelijk op uit van ja, dat je uiteindelijk toch op een of andere manier toch wel zal moeten geloven. Handelingen 17, vers 24 tot 27, waar Paulus tegen de Grieken spreekt op de Areopagus. En daar gaat het ook over die God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Nou, laten we daarover lezen. Die God, vers 24 van Handelingen 17. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf van alle het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeden tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Omdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem misschien altastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Ja, in wezen zou je kunnen zeggen van wat Paulus hier zegt is van ja, de mensheid is eigenlijk door alle tijden heen op zoek naar God en heeft zich daar soms ook een eigen beeld van gemaakt. En die mensheid die is op zoek naar God, die heeft toch wel, in wezen heeft ieder mens een godsbesef. In wezen heeft ieder mens een godsbesef, waar die ook geboren is, onder welke omstandigheden hij ook geboren is, die mens die zoekt God. Alleen in openbaring zie je dat die mens God de rug heeft toegekeerd, zelfs een vijand van God is geworden. En eigenlijk zie je het in wezen in deze tijd in onze samenleving ook wel steeds meer terug. Het atheïsme wat je steeds meer ruimte ziet krijgen. En waar dan ook gezegd van ja, wie gelooft er nog in een God? Daar kun je toch niet in geloven. Wie gelooft nog in zo'n sprookjesboek? Maar God bestaat. En dat is eigenlijk ook wat in openbaring dan ook gebeurt. Er wordt een appel gedaan op dat godsbesef wat bij mensen aanwezig zou zijn. Maar dat blijkt er dus in openbaring uiteindelijk niet meer bij die mensen te zijn. Die hebben dat godsbesef hebben ze helemaal weggestopt. Over dat godsbesef kun je ook in Romeinen 1, vers 20 tot 22 lezen. Romeinen 1, vers 20 tot 21. Ja, dus, ja, ieder mens, als je een beetje nadenkt, ja, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat er een God bestaat. Maar dan moet je uiteindelijk wel geloven. Hè? Wie tot God komt, wil komen, die moet geloven dat hij bestaat, lezen we in Hebreeën. Romeinen 1, vers 20. Romeinen 1 vers 20, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, ja, God is onzichtbaar, worden sinds de schepping van de wereld, van de kosmos, uit zijn werken gekend en doorzien. Ja, aan de ene kant zoekt de mensheid naar God, maar God is heel dichtbij, want je kunt eigenlijk het werk van zijn handen kun je herkennen in de schepping. Als je net op buiten hebt gelopen, je kijkt er goed naar, je laat het tot je doordringen, en dan kun je gaan denken, jongens, wat is het koud, en oh, dat zonnetje begint te prikken. Maar je kunt je er ook wel over verwonderen hoe mooi het is dat alles doodgaat een soort in de winter en het in de zomer weer tot leven komt. Dat je denkt van hoe kan dat nou toch allemaal? Hoe mooi zit het allemaal in elkaar? Hoe overweldigend is dat? Uiteindelijk niet. En dat zou je tot denken aan moeten gaan zetten. Nou, want de dingen die van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de kosmos uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Geen mens kan zeggen van ja, ik ken u niet, God. Want ieder weldenkend mens, die kan God kennen. Alleen we hebben dat godsbesef in deze tijd steeds meer weggestopt. En zo zijn er dus in deze tijd ook mensen die daarom geen godsbesef hebben. Ja, ze hebben dat wel, maar ze hebben dat weggestopt. Ze hebben dat weggeduwd. Ze willen daar niet aan denken. En zo, dat kun je ook met je geweten doen. Dat zie je, we hebben natuurlijk het gedoe met die bankencrisis gehad. En dat waren vaak ook best wel goede huisvaders. Maar op het werk gingen ze gewetenloos om met het geld van anderen. Nou, dan stop je je geweten toe. En als we even goed in onze spiegel kijken, en als ik ook naar mezelf kijk, dan doe je dat soms ook wel eens. Dat je je geweten toch ergens als mens wel toestopt. Ik had laatst al een leuke discussie met mijn oudste dochter. Toen ging het over het verschil tussen juridisch handelen en moreel handelen. En juridisch handelen is dat je je aan de wet houdt. Maar moreel handelen is dat je op een gegeven moment ook zegt van ja, het mag wel van de wet, maar is het eigenlijk wel juist? Het ging eigenlijk even over het geval van tegenwoordig heb je allemaal gedoe, hè, met tickets die je kan kopen en wat mensen dan doen. Kopen ze heel veel tickets op, 20 of wel 50 tickets, en die gaan ze tegen woekerprijzen doorverkopen. Juridisch kan het, maar goed, daar zijn ze nu ook mee bezig om dat dicht te timmeren. Juridisch kan het, is niet verboden. Je kunt er niet voor bij de rechter komen, maar je kunt het je afvragen, is het moreel verantwoord? Dat soort dingen. Van ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met dat dingen om? Nou, en ik denk dat wij soms als mensen, je kunt je wel aan de Nederlandse wet houden, maar ja, is het altijd wel moreel juist wat je doet? Dat was natuurlijk ook bij de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze kenden de wet heel goed, maar de Heer Jezus spreekt hen aan op hoe het moreel bij hen zit. En dat zat gewoon niet goed. Ja, ze leefden naar de letter van de wet, maar moreel gezien zat het niet goed bij hen. Ze zochten de mazen van de wet om er onderuit te komen. Nou, een mens kan dus op zich God leren kennen. Nou, gaan we nog naar Psalm 36. Psalm 36. Psalm 36. Ja, en dan gaat het eigenlijk over het oordeel van God. En het is, daar kun je toch ook wel weer het verband in vinden met wat we in Openbaring 14 hebben gelezen. Het eeuwige evangelie, het vrezen van God, de God die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Nou, laten we eens even lezen wat er staat op Psalm 36. Psalm van David, een dienaar van de Heere voor de koorleider. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen, want hij vleit zichzelf in zijn eigen ogen tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. En hier hebben we eigenlijk, zou je dit kunnen wel toe kunnen passen, daarom heb ik dit gedeelte uitgekozen om te lezen, is het eigenlijk ook wel van toepassing op wat we in Openbaring zien. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart, die psalmist die ziet dat. En er staat daarover die goddeloze ontzag voor God staat hem niet voor ogen. En dat is uiteindelijk waar je ziet dat in Openbaring de mensheid, de vijanden van God, maar ook de andere mensen toe opgeroepen worden. En dan lezen we verder in vers 4, de woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Nou, dat is exact wat je ziet wat in Openbaring gebeurt. En wat je toch eigenlijk in zekere zin in onze wereld ook ziet gebeuren. Wat in Openbaring gebeurt, vind je eigenlijk in wat vaak, en soms ook niet, in een wat minder sterke manier terug in onze samenleving. En in de hele wereld, door alle tijden heen. En dan lezen we nog vers 6 en 7. Heer, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. Dan zie je die engel ook vliegen met het eeuwige evangelie die mens, die het eigenlijk al helemaal verpest heeft, die het verdient om dat oordeel te krijgen, om die toch nog een kans te geven. Uw goede tierenheid reikt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. En die zien eigenlijk ook alweer dat er gerelateerd wordt aan de schepping. Dat je uiteindelijk, zoiets hebt van, ja, zo hoog als die bergen zijn, ja, zo groot is Gods gerechtigheid. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je de bergen ziet, hoe hoog die soms ook zijn, denk dan eens even aan de Himalaya, tot toppen van 8 kilometer hoog. Ja, voor geen mens valt daar te komen. Geen mens kan daar eigenlijk om met goed fatsoen naar boven lopen. De Mount Everest komt 10% van de mensen om en je moet met zuurstof zo'n beetje naar boven. En als je te lang blijft, dan red je het al helemaal niet. Maar zo groot is Gods gerechtigheid, die valt niet te bevatten. En uw oordelen zijn als de grote watervloed. En dan zou je kunnen zeggen, ja, die watervloed, dat ziet op die zondvloed terug. Ja, dat vernielde iedereen. Maar vervolgens staat er dan weer achter, van ja, eigenlijk wordt er dan vervolgd met Gods genade. Mensen en dieren verlost u, Heren. Dat gebeurde juist niet bij die watervloed. Nou, zo zie je hier allerlei tegenstellingen. Die ene kant Gods oordelen laten zien, Maar de andere kant ook zijn genade, zijn gerechtigheid. Nou ja, en dat vind je toch ook wel weer dan terug in Openbaring wat we lazen. Hè? Dat je daar die vijanden van God hebt, maar dat dan God dan toch een engel stuurt die zegt: vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Hè? Het is het laatste moment, het is de laatste kans. Nou, die laatste kans, volgens mij kun je daar ook elders lezen, volgens mij in Openbaring 10, vers 5 en 6. Ja, Openbaring 10, vers 5 en 6. Een engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen, met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Nou, en eigenlijk zou je wel kunnen zeggen van, ook in Openbaring 16 is het laatste moment ook wel aangebroken. Hè? Een laatste oproep aan de mensheid die God de oorlog heeft verklaard. Van ja, hè, de tijd is uiteindelijk om. Maar ja, dan toch zie je dat die mens, hè, kijk maar eens Openbaring 16 vers 9, dat die mens daarin zich niet laat waarschuwen. Want dan zien we in Openbaring 16 nog een aantal schalen uitgegoten worden met oordeel. En dan zie je dat die mens, ondanks alles wat er gebeurt, zich niet tot reden laat brengen. En je zou denken, hoe kan dat zo zijn? En zo zit die mens nou eenmaal in elkaar. Nou, laten we eens even kijken wat er staat in Openbaring 16 vers 9. En de mensen werden verzengd door grote hitte, maar zij lasten de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. En daar gaat het God uiteindelijk om, dat je hem eer geeft. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat eeuwige evangelie, dat bevat de minimale weg om tot God te komen. En het staat hier uiteindelijk tegenover het aanbidden van het beest. Omvat de minimale weg om tot God te komen. Wat er dan verder met hen zou gebeuren, ja, dat weten we niet exact, dat staat er ook niet. Maar het is de minimale weg om tot God te komen. Maar de mens doet het niet. Ja, de mens is hardleers. En ik maak het zelf ook wel mee. Ik heb van die jongens, ik heb één jongen begeleid. Nou, die is dan vaak om maar net de gevangenis uit. Of als je gaat er weer in, dan heeft hij weer wat gepleegd. En dan kan hij weer een half jaar gaan zitten. En dan ga ik met hem in gesprek. En dan zeg ik, joh, wat ben je nou van plan als je buiten komt? Ga je nou door met delict te plegen? Of ga je nou toch proberen op een andere manier je leven in te vullen? En gewoon net zoals ik een saaie burgerman te worden? Ja, zegt hij, ja, dat weet ik niet. Ja, dan weet ik het dus wel, want dan gaat hij gewoon weer buiten door. En hij blijft maar doorgaan. Zo hardnekkig is die mens. Goed, en dan toch dat Gods genade met dat eeuwige evangelie. Ja, en weet je, ja, er roept natuurlijk dit gedeelte ook allerlei vragen aan hem op. Van ja, hoe worden deze mensen dan behouden? Hè? Ja, het staat er eigenlijk ook niet bij. Het staat hier gewoon het minimale evangelie. Hè? En ja, dat zou je dan misschien ook toch wel kunnen koppelen aan wat in Openbaring 20 staat. Hè, over het oordeel van de grote witte troon. En hoe zich dat meer verhoudt tot het verlossende werk van Jezus Christus, daar wordt eigenlijk ook geen uitleg over gegeven. Aan de andere kant denk ik ook dat weer dingen zijn waarvan je moet denken van ja, laat het nou eens los. Want uiteindelijk aan wie komt het oordeel? Ja, dat is aan de rechter. Wie is de rechter? Zijn wij de rechter? Nee, we zijn in feite, van nature zijn wij beklaagden. Zitten wij in een beklaagde bankje? Nou, laten wij niet het werk van de rechter doen. Laat het aan de rechter over. Het is in ieder geval een feit hier dat daar die oproep voor het laatst wordt gedaan. Bijzonder gegeven dus, dat eeuwig evangelie. Het leren kennen van God. En dat het eigenlijk, dat in ieder geval het minimale van God is, dat hij zegt van, joh, doe je best om mij te zoeken. En ieder mens heeft een godsbesef. En luister naar dat godsbesef. Probeer ernaar te beleven. En dat is wat ik van de mensheid uiteindelijk vraag. Nou, dan hebben we het gehad over vers 6 en 7. En dan gaan we naar vers 8. En dat is maar een kort vers. Maar dan gaan we wel even het een en ander over zeggen. Want we komen voor het eerst Babylon tegen. En dat is altijd een gedoe met Babylon. Wat is nou precies dat Babylon? En nou ja, we weten allemaal wel, hè, Babylon betekent zoveel als verwarring. En daar wordt een Babylon, dat zaait ook verwarring. Het gooit alles door elkaar. En het laat de mensheid uiteindelijk een god dienen die geen god is. En het laat de mens uiteindelijk van God afdrijven. En waar laat het de mens dan wel in dienen? Nou, het laat die mens geloven in zichzelf. In zijn eigen egotrip. En eigenlijk laat het zeggen van ja, kom, laten wij als mensen een naam maken. Wat je al zag aan het begin van Babel, laten wij een naam maken. En is dat ook niet wat we in toenemende mate in onze westerse maatschappij zien? Laten we een naam maken in wetenschap, maar ook in wat betreft de economie en al dat soort dingen. Dat welvaart voor welzijn gaat. Is dat ook niet wat we in toenemende mate zien in een samenleving waar het vooral gaat om de lusten van de mens, wat hij zelf wil, en dat hij zichzelf tot God kan verheffen, in plaats van dat die mens zich verwondert over de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die God dient. Nou, laten we eens vers 8 lezen en eens zien wat er staat. En een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn, van de toren, van haar hoererij heeft laten drinken. Nou, ook dit is eigenlijk ook alweer een profetisch gegeven. We zien pas dat het later gebeurt. Het loopt uiteindelijk vooruit op wat we zien in Openbaring 18, waar we de val van Babylon zien. Het is een bepaalde manier van spreken, vind je wel vaker in de Bijbel terug. Er wordt een profetie al eigenlijk uitgesproken op een manier alsof het al plaatsgevonden heeft. Ik vind het wel aardig om daar nog even een ander voorbeeld naast te leggen, wat duidelijker is. En dat is Lucas 1, vers 51. Dan gaat het over de Heer Jezus. Lucas 1, vers 51. Lucas 1, vers 51. Dat is de lofzang van Maria. En het gaat over het omzien van God naar haar, maar ook naar zijn volk. En wat er dan staat, ja, we weten allemaal dat moet nog gaan gebeuren, maar het wordt al beschreven alsof het al gebeurd is. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft de machtige van de troon gestoten en de nederige heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Nou, en dan gaat het zo nog verder. Maar in wezen ziet dit uiteindelijk op de toekomst. Maar het wordt al beschreven alsof het al plaatsgevonden heeft. Nou, hetzelfde verhaal is wat we hier in Openbaring 14 vers 8 zien. Ja, en uiteindelijk is dit, wat we hier zien, een vooruitgrijpen op wat we dus in Openbaring 18 zien, maar ook al bijvoorbeeld in Openbaring 16. En dan heb ik het denk ik een verkeerd vers staan, denk ik. Ik zit even te kijken. Vers 19 staan. Ik had in mijn aantekeningen 29 staan, een typfoutje. 29 bestaat niet in Openbaring 16. Kijk, in Openbaring 16 vers 19 staat, en de grote stad viel in 3 stukken uiteen. En de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. En dan kun je ook nog naar Openbaring 18 gaan, Openbaring 18 vers 1 en 21. Je kunt natuurlijk heel Openbaring 18 lezen, maar dat gaan we hier omwille van de tijd niet doen. Openbaring 18 vers 1, er staat dan hier, dan zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten, en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Nou, en dan gaat het nog zo verder, en dan kunnen we naar vers 21 nog naast leggen. En een sterke engel hief een steen op, als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden. Nou, en hetzelfde oordeel vind je in zekere zin ook in Openbaring 14 vers 8 terug. Zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij de volken, alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. Nou, het ziet dus vooruit, maar het grijpt vervolgens ook weer terug op wat we in het Oude Testament zien. Laten we dan eens even kijken in Jesaja 21. Jesaja 21. Jesaja 21. Jesaja 21 vers 9. Maar er staat, zie nu, daar komt het strijdwagen, manschappen, ruiters 2 aan 2. Hij neemt het woord en zegt, gevallen, gevallen is Babel en alle beelden van zijn goden. Heeft hij tegen de grond stuk gebroken. En ook hier zien we die profetie dan terug. En dan nog naar Jeremia 51. Jeremia 51, vers 7 tot 10. Nou, vanaf vers 6 krijg ik beter om te lezen. Vlucht weg uit het midden van Babel. Laat ieder zijn leven redden. Wordt in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de Heere. Hij vergeldt het wat het verdient. Babel was in de hand van de Heere een gouden beker. Die heel de aarde dronken maakte. Dus in zekere zin heeft God Babel toch ook wel weer, zal het ook aansturen. Van zijn wijn hebben de volken gedronken. Daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. Plotseling is Babel gevallen en stuk gebroken. Weeklagen erover. Haal balsem tegen zijn pijn. Misschien zal het genezen. Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet te genezen. Verlaat het en laten wij gaan ieder naar zijn land. Want het oordeel erover reikt tot aan de hemel. Het is verheven tot aan de wolken. De Heere heeft onze rechtvaardige daden naar voren gebracht. Komt, laten wij in Sion vertellen de daden van de Heere onze God. En wat je hier dan ziet is natuurlijk wel mooi. Want hier wordt over Babel gesproken, het oordeel van Babel wat we in Openbaring zien. Maar tegelijkertijd zien we in vers 10 ook gesproken worden over Sion. En dan zie je hier in Jeremia Babel tegenover Sion staan. Ja, ga je terug naar de Openbaring. Dan zie je ook dat we het eerder, hè, dat was de vorige keer, dat we ook over Sion hebben gesproken. Daar ging het over de lam op de berg Sion met de 144.000. Nou, en ook hier zien we dan Sion. He, van Openbaring 14 vers 1 tot 5 tegenover de Babel van Openbaring 14 vers 8 staan. He, en ja, je kunt ook nog het tegenover het Openbaring 21 vers 2 zetten. He, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid. He, in dit geval is het geen hoer, maar is het een bruid. Die voor haar man sierlijk gemaakt is. Ja, en die heeft één man. Maar Babel, ja, die bedrijft hoererij met volken, met koningen en met velen. Dus dat staat daar tegenover. Nou, die dronken hoer vinden we ook duidelijk terug in Openbaring 17, vers 3 tot 6. En hoererij ziet dan in de Bijbel op geestelijke ontucht. Dat zien we natuurlijk ook, hè, in het Oude Testament terug. De Hosea moet natuurlijk op een gegeven moment ook met een prostituee een relatie aangaan. En die prostituee staat voor het overspelige Israël, dat andere goden naloopt. Zo zie je veel beeldspraak in de Bijbel terug. Alhoewel, ik denk ook van als je gaat kijken van dat die overspeligheid, hè, die geestelijke overspeligheid ook vaak letterlijk gepaard gaat met letterlijke overspeligheid. Openbaring 17, vers 3 tot 6. En in de geest bracht hij mij weg, dat is dan een engel, naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van godslastelijke namen was. En we weten allemaal dat het dat eerste beest dat uit de zee kwam. Met 7 koppen en 10 horens. En de vrouw, Babylon, was gekleed met purper en scharlaken. En getooid met goud en edelgesteente. En parels. En zij had een gouden drinkbeker in haar hand. Vol van de gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En dan lees je in vers 5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. En die dubbele punt moet je weglaten. En dan moet je eigenlijk zeggen. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven. Een geheimenis. Dubbele punt, het grote Babylon. De moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dus het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde, dat is een geheimenis. Daar zit dus een andere boodschap in. Daar gaan we dus straks zo opkomen. Wat dat op dat moment in de tijd van Johannes betekende. Even teruggaan naar wat we net in de profeten lazen. Daar ging het over Babel. He, daar werd ook letterlijk bedoeld dat Babel wat toen bestond. En we gaan straks even kijken van, wat werd in de tijd van Johannes met Babel bedoeld, maar wat is uiteindelijk, maar uiteindelijk ook van, ja, wat is de dieperliggende betekenis? Gaat het hier om de plaats? Of gaat het om de gedachte erachter? Nou, uiteindelijk gaat het om de gedachte erachter. Gaat het om datgene wat Babel geestelijk voorstelt? En het is wel aardig om in ieder geval in Openbaring te kijken van wel wat de plaats is, maar dat is niet de hoofdgedachte, hè, wat er toen bedoeld werd. De De hoofdgedachte is uiteindelijk waar Babel voor staat. En dat is voor die overspeligheid, de vijandschap tegenover God. Dat is veel meer van belang dan dat we gaan zeggen van ja, Babel is Babylon of Babel is Rome. Maar goed, we gaan wel straks nog even naar kijken van hey, wat laat Openbaring nou zien aan gegevens en als je dat dan koppelt aan de historie en als je dat plaatst in de tijd waarin Babel geschreven is en wat heeft toen een rol gehad. En dan mag je verder het zijn over denken, dat is allemaal prima, want het is eigenlijk het allemaal een bijzaak. De hoofdzaak is dat Babel, hè, dat het staat voor iets, voor tegenstand tegenover God, tegenover afgoderij, tegenover een verwrongen en toegestopt geweten. En dan lezen we nog in Openbaring 17 vers 6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimnis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Nou, zo gaat het verder. Dus hier vinden we dan dat Babylon in verschillende hoofdstukken terug. Dat gaat nu een prominente rol in Openbaring innemen. En hoe moet je dan tegen dat Babel aankijken? Als je gaat kijken naar de informatie uit Openbaring zelf, als je gaat kijken naar de historische gegevens, en daar lijkt Babel, als je hier zo naar kijkt, lijkt in die tijd, in de tijd dat Johannes het schreef, lijkt op Rome op dat moment te duiden. Betekent het nu dat Babel hier Rome is? Nee, daar gaat het niet om. Het is vanuit het moment dat, vanuit het perspectief van Johannes bezien, lijkt het meest logisch dat hij met Babel, dat hij op dat moment Rome bedoelde. Hoe is het nu bedoeld? Ja, nu staat het, op dit moment weten we het niet. Hè, als er een eindtijd komt, kan het willekeurig iedere plaats zijn. Ik zou nu denken, het is Amsterdam. Hè? Maar ja, andere dachten weer New York. Ja, als je in Amsterdam rondrijdt, wat een gekte daar, echt. De Randstad is niet normaal, maar Amsterdam is helemaal niet normaal. Dat is echt helemaal toch een beetje van God los, zullen we maar zeggen. Ja. Hè? Maar het gaat er dus niet om welke plaats het is, het gaat om de gedachte. Ja, en als je dan ook zo gaat verdiepen van wat Rome in die tijd was, nou, dat was echt een afvalputje van allerlei smerigheid, van slechtheid, van corruptie, van seksuele losbandigheid, van macht. Nou goed, ik ga u meenemen van hoe ik daar op ben gekomen. Kijk, we gaan eerst eens even naar wat we eerder hebben gelezen over dat grote geheimenis. Wat het maakt dat je dat Babel op zich, dat het niet zo hoeft te zijn, dat Babylon letterlijk genomen hoeft te worden, maar dat het hier in een geheimenis wordt gesproken. En dat kan verschillende redenen hebben. Het kan als gewoon als reden hebben van, ja, weet je, zie dat Rome wat er nu is, zie dat nu als dat Babel. Zij in Rome is uiteindelijk het geestelijke Babylon. Of dat Johannes dat heeft gezegd van, ja, weet je, ik wil me daar niet over uitspreken, want ik leef nou eenmaal in het Romeinse Rijk. En op dit moment zit ik op Patmos. Wellicht was dat vanuit gevangenschap, maar nog belangrijker was het dat we hebben gezien dat hij daar uiteindelijk was om het woord van God te ontvangen. Nou, dat we lazen in Openbaring 17 vers 5. En op haar voorhoofd stond de naam geschreven, een geheimenis, dubbele punt, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dus die vrouw die heeft op haar hoofd een geheimenis staan, een verborgen boodschap met een bepaalde betekenis. En er staat dan het grote Babylon. En dan lijkt het logisch dat het Babylon eerder een verborgen boodschap is dan dat het letterlijk Babylon is. Nou, dat is het eerste punt. Naam Babylon verhult de verborgenheid. Het is het pseudoniem voor een andere stad. Nou, welke stad moet het dan zijn? Ik zei net al, ik was er uiteindelijk op uitgekomen op Rome. En waarom? Laten we eens even kijken in vers 9 tot 10. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Dan ga je de zaken doorgronden. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen. 1 is er. De ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. De 7 koppen zijn 7 bergen. En het heeft dan eigenlijk 2 betekenissen. Die 7 koppen zijn 7 bergen. Maar het zijn ook 7 koningen. Dus er wordt hier een verklaring voor die 7 koppen gegeven. En die verklaring is 2 keer dan letterlijk. 7 bergen, 7 koningen. Of je moet zeggen 2 keer geestelijk. Maar koningen kun je eigenlijk niet geestelijk opvatten. 7 bergen, 7 koningen. En die 7 bergen, daar zit die vrouw op. Nou, weet je wat nou het aardige is? Op oude munten werd de Romeinse godin Roma op 7 heuvelen afgebeeld. Ja, maar zeggen sommigen dan, dat zijn heuvels, dat zijn geen bergen. Nou, in het oudste deel van Rome werd het Zevenbergengebied genoemd. En dat werd dan Septimontium genoemd. Nou, Montium is van berg. Zeven bergen. Denk ook even aan de Olijfberg. Was dat een berg? Nee, dat was geen berg. Dat is een heuvel. Maar toch werd het de Olijfberg genoemd. Nou, zo was het ook. Rome was gebouwd op 7 bergen, 7 heuvelen. Berg en heuvel, dat werd door elkaar genoemd. Doen wij ook nog steeds, hè? Ga maar eens naar de Utrechtse Heuvelrug. Dan heb je zo'n pukkeltje liggen. 2 keer trap je ben boven. Dat is de Grebbeberg. Ja, dat is toch geen berg? Het is gewoon, formeel is het een heuvel, maar we noemen het berg. Nou ja, ga je naar Limburg, vind je er nog meer. Kouberg, Pieterberg, weet ik veel wat. Allemaal bergen, wat nog meer zijn bergen. Nee, het zijn heuvels. Ja, dat is nou eenmaal spraakgebruik. Nou, Rome is op 7 heuvels gebouwd. Hè, en die, op de oude munten werd de Romeinse godin Roma op 7 heuvelen afgebeeld. Nou, daaruit zou je het al af kunnen leiden. Dan heb je het ook keurig hier binnen de context gehouden. Maar dat is historisch gezien, hè. Het gaat erom van, hoe keken we er tegenaan, hè? We hadden gezien Openbaring, geschreven in 58 na Christus. De eindtijd was nabij. De wederkomst van Christus werd spoedig verwacht. Ja, Babylon had op dat moment niet echt een prominente rol in de wereld. Wat was in dat moment de prominente stad? Ook de meest goddeloze stad. Ook de stad waarin eigenlijk de keizer als een god vereerd werd. Niet eigenlijk, het was zo. Dat was Rome. Gaan we ook nog naar Openbaring 18, vers 17 tot 19. En dat is altijd een lastig punt als je gaat zien, als je het gaat zeggen van het is letterlijk Babylon. En Babylon mag hier dus ook gewoon een pseudoniem zijn. Nou, dan zien we dat Babylon gevallen is. En daar staat eigenlijk nog wel meer in dit gedeelte over, maar we beperken ons tot 17 vers 19. En elke stuurman, al het volk op de schepen, de zeelieden en alle die op zee hun werk doen, bleven van verre staan en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk? Ja, daar zie je dus stuurlieden en havenlui die verwonderen zich over dat Rome, of deze stad dan, gevallen is. Dat Babylon gevallen is. Ja, en dat is bij Babylon nogal lastig, want Babylon ligt niet aan zee. Ja, maken sommigen van. Er staan de Eufraat en die staan buiten zijn oevers getreden. Ik vind dat een beetje een gelegenheidsoplossing. Het gaat hier toch echt om de zee. Want als het over de Eufraat gaat, dan wordt in de Openbaring ook al gesproken over de grote rivier. Hè? Maar ja, daar kom je hier niet op onderuit om daarin toch eigenlijk een stad te zien die wat dichter bij de zee ligt. Nou, Rome ligt zo'n 20, 30 kilometer vanaf de zee vandaan. En als dat goed in de fik staat. En we weten allemaal nog wat in die vuurwerkramp is gebeurd. Was van verre te zien, de wolken. Nou, als Rome in de fik zou liggen, dat zou je van verre kunnen zien. En Rome was ook uiteindelijk verbonden aan de zee via de havenstad Ostia. Daar kom je dus weer op dat historische aspect. Als je dat weet, dan weet je, ja, Rome was zelf geen havenstad. Maar was het in wezen wel, doordat Ostia aan Rome verbonden was. Nou goed, zo kunnen we daar in ieder geval ook naar kijken. Nogmaals, ook wat ik net zei. Ja, in de tijd van Johannes was Babylon geen aanzienlijke plaats meer. We horen lezen één keer dat Petrus er naartoe gaat. Maar voor de rest staat in ieder geval ook heel duidelijk in de verkondiging van Paulus. Hè, bij de verkondiging van het evangelie aan de volken. Staat Rome, heeft Rome een hele belangrijke rol. Ook niet voor niets is er ook een brief aan de gemeente te Rome geschreven. Maar kijk maar eens mee in Handelingen 19. Handelingen 19, vers 21. Handelingen 19, vers 21. En hiermee ga ik niet zeggen dat straks Rome herbouwd wordt. Nee, dat is het niet. Dit was historisch toen de betekenis. In feite staat Babylon uiteindelijk voor een beroerde geestelijke realiteit. En die beroerde geestelijke realiteit, die was in die tijd in Rome te vinden. En daar refereert, lijkt in ieder geval, Johannes dan aan te refereren. Dus dan kijk je er net weer op een andere manier tegenaan. Dus het is bijna een soort weer van compromis, hè? Zou je kunnen zeggen. Kijk maar, Romeinen 19 vers 21. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Nou, dan zien we dat het trouwens ook aan de Romeinen schrijft. Ja, ik had zo graag al naar jullie naartoe willen komen. Dat is niet gebeurd. En dan schrijft hij wel een enorme brief aan hen. Echt een hele belangrijke brief. Denk ik wel echt ook een van de voornaamste brieven die Paulus heeft geschreven. Dan legt hij ook de basis voor de leer van de rechtvaardiging. Nou, kijk ook nog eens mee in Handelingen 23 vers 11. Handelingen 23 vers 11. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: heb goede moed, dat is de Heere die het zelf tegen hem zegt, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Ja, het zijn ook trouwens die twee steden die een belangrijke rol innemen in het boek Openbaring dan. Hè? In ieder geval Jeruzalem. En als je Babylon opvat als Rome, zou je dat hier ook terugzien. Nou, zo moet u ook in Rome getuigen. Beide worden in zekere zin op één lijn gesteld. Jeruzalem, de hoofdstad van het Jodendom. Rome, de hoofdstad van de toenmalige wereld. Nou, en als je dan naar hoog gaat kijken, naar Rome als een geestelijk Babylon, nou, dan voldoet het eigenlijk best aan alle criteria. Er was sprake van afgoderij, de keizer werd als God vereerd, er was rijkdom, decadentie, bagganalen, seksuele losbandigheid. En ook uiteindelijk vervolgingen van gelovigen, zoals we dat na het schrijven van Openbaring vooral bij Nero zien. Nou, dat is ook nog aardig om daar een paar teksten naast te leggen waarin je dat kan zien. Teksten waarvan je kan zeggen van ja, wat daar in Openbaring staat, nou, dat zag je in die tijd toch ook wel in Rome terug. Openbaring 17 vers 6. Dan gaat het over het vervolgen van die gelovigen. En daar hadden ze lol van in Rome uiteindelijk. Wat een feest was het om al die gelovigen vastgebonden in de fik te zien, in de fik gestoken te zien worden, aan kruisen. En mensen zo om te zien komen. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En dan gaan we naar 18 vers 3. Dan gaat het eigenlijk over de invloed van, op dat moment in die tijd van Johannes, was Rome de machthebbende land, heerst in de toenmalige wereld. De grenzen lagen zo'n beetje bij Alphen aan de Rijn, hè? Ja, een mooie plek hoor. Ja, nog steeds wonen daar gekken. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandige leven. En Rome was ook rijk, is uiteindelijk ook aan die rijkdom ten onder gegaan. Omdat het op een gegeven moment het allemaal niet meer aan te slepen viel. Nou, dat is uiteindelijk haar ondergang ook geworden. 18 vers 3, gaan we naar 18 vers 15. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan, uit vrees voor haar pijniging. En zeggen: wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteent en parels, want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En dat tot slot nog 24 van hoofdstuk 18. En het bloed van de profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Ja, nou, dat tot zover wat betreft de historische duiding van Babylon. En dan nogmaals de vraag: zal Rome in de toekomst een nieuw geestelijk Babylon worden? Nou, daar gaat het hier dus niet om. Het gaat in het Joodse denken niet om het proces, maar om de gebeurtenis, om de achterliggende gedachte. Het gaat hier om wat Rome en Babel representeren, uiteindelijk met name Babel. Vijandigheid tegenover God en tegen zijn heiligen. En dit kan in de toekomst iedere andere willekeurige wereldstad zijn. Hoe dat in de toekomst zal gaan, we weten het niet. Nou goed, gaan we toch weer even terug naar Openbaring 14. We hebben het gehad over wat Babylon was. En dan gaan we nog even naar het laatste stukje van dit vers 18b. En daar staat dan, en dat is even aardig van, ja, wat betekent dat nou? Omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. Ja, wat betekenen die woorden nou? Lastige woorden. Omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. Ja, letterlijk staat hier zoveel als: de wijn van het opbruisen van haar hoererij. De wijn van het opruisen van haar hoererij. In Babel, of misschien in toen wel Rome, is als een hoer die haar klanten met wijn bedwelmt en verleidt. En de hoererij is die afgoderij, het aanbidden van de draak en het beest en het dragen van het teken van het beest. En dat wordt dan vervolgd in Openbaring 14 vers 9 en verder. Nou, daar gaan we het dan nu over hebben. En ik denk dat we nu al genoeg gezegd hebben over vers 8. En ik denk, daar gaan we het nu toch maar eerst even over hebben. Wat is dat Babylon? Omdat we dat vanaf nu tegenkomen. Historisch nogmaals, denk ik dat dat toen in die tijd duidde op Rome. Maar in geestelijk opzicht duidt het vooral op een stad die tegenover God staat. En dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat vinden we dan ook in vers 9 tot 11. En dat zijn de laatste versen die we behandelen. Dat overige gaan we laten voor wat het is. Nou ja, dat gaan we de volgende keer behandelen. Vers 12 en 13. En daar zien we dan uiteindelijk het volgende staan. Laten we die versen eens even lezen. Dan komen we bij de derde engel uit. En een derde engel volgde hem, die met een luide stem zei: als iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Ja, nou, dat is klare taal die hier staat. En het staat er toch eigenlijk ook alweer een beetje tegenover vers 7. Hè? Vrees God en geef hem eer. Ja, doe je dat niet, dan ben je de pineut, om het zo maar te zeggen. Dan ga je die andere kant op. En je ziet hier eigenlijk dat de zaken heel zwart-wit worden voorgesteld. Of je dient God, of je volgt het beest. Even de twee. Een tussenweg lijkt er niet mogelijk. Hè? En dan wordt hier nu echt duidelijk gesproken tegen de nalopers van de hoer, hè? Van Babylon, en de twee beesten. Als zij het beeld blijven aanbidden en het merkteken aannemen, dan volgt hen oordeel. Er is nog mogelijkheid tot bekering, maar de tijd is kort. Nou, en uiteindelijk als je drinkt van de wijn van de hoer, dan heeft dat tot gevolg dat je Gods toorn drinkt. Hè? Als iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd, op zijn hand ontvangt, ja, dan drink je van de hoererij, hè? Van die vrouw waar we net ook over hebben gelezen. Maar dan zou je ook drinken van de toren van God. Nou, leg dan maar eens even vers 19 en 20 naast van Openbaring 14. Aan de staat en de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Nou, we zullen daar een volgende keer bij stil gaan staan, maar in ieder geval is het duidelijk dat dit Gods oordeel is voor hen die aanhoudend zijn waarschuwing in de wind slaan en vijanden van God blijven. Nou, wat er dan hier nog verder staat is dat er gesproken hier wordt over de onvermengde toorn van God. Nou, wat houdt dat in? Nou, letterlijk staat hier gemengd, ongemengd. Gemengd, ongemengd. En ongemengd is van ja, er zit verder geen water bij de wijn, zeg maar. En gemengd houdt in dat die wijn juist nog zwaarder is gemaakt. Hè, zoals men de wijn zwaarder maakte. En wijn werd dan met kruiden aangemaakt en dat maakte de wijn zwaar en koppig. Nou, die was moeilijk weg te werken. Die hakte erin. Die werd er als het ware krachteloos van. En dan zien we natuurlijk ook nog dat er gesproken wordt over de drinkbeker van Gods toorn en het gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Nou, daar vinden we ook elders over. Hè. Vinden we in Openbaring 19 vers 20 gaat het daarover. Openbaring 19 vers 20 vinden we dat terug. En het beest werd gegrepen, met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hem misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Een plek van oordeel, zoals jullie ook in vers 15 van hoofdstuk 20 tegenkomen. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dat uiteindelijke oordeel van totale vernietiging. Vinden we trouwens ook nog in het Oude Testament terug. Hè? Dus iets wat niet op zich staat. Jesaja 66, vers 24. Jesaja 66, vers 24. Jesaja 66, vers 24. Is echt een fijn besluit van Jesaja. Nadat eerst in vers 22 de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aangekondigd wordt, heeft dan ook weer een relatie met de openbaring. En dan gaat het over het volk Israël, waar dan over staat: en ze zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. En uiteindelijk gaat het hier om, is gewoon de boodschap die hier is van ja, zij zullen een teken zijn, een voorbeeld zijn van het feit dat een opstand tegen God, dat ongehoorzaamheid tegenover God niet loont. En je zou letterlijk kunnen zijn dat het is, maar je zou kunnen zeggen, zij zullen in gedachtenis bij anderen blijven, dat zij, dat een opstand en ongehoorzaamheid tegenover God, dat de mens niet tot zijn levensdoel, niet tot zijn levensvervulling brengt, maar hem uiteindelijk in de eindeloze dood laat belanden. Nou, dan gaan we tot slot nog naar een ander stukje. Het is ook natuurlijk de vraag in hoeverre je dit dan heel letterlijk moet zien, dat je die doden kan zien. Denk natuurlijk ook aan dat verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, waarvan we ook weten, daar wordt gebruik gemaakt van een beeld zoals de Joden dat hadden, dat je vanuit de hemel de hel kon zien, zeg maar, hè. En dat het geen letterlijke voorstelling van zaken is, maar dat daar uiteindelijk een geestelijke les door de Heer Jezus wordt geleerd, waarbij hij een voorbeeld uit het Joodse denken gebruikt. Als het ware gebruikt hij een fabel om de mensen aan het denken te zetten. Ja, dan gaan we tot het laatste stukje. Vers 11, hè. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwen. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenals iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. We zien dat zij geen rust hebben. En dat is dan ook nog weer een enorme tegenstelling met wat we uiteindelijk in Openbaring 14 aan het begin zien. Hè? En wat we dan lezen in vers 4. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook naartoe gaat. Nou, zij hebben wel rust. Zij die God volgen, zij die eerstelingen, maar ook uiteindelijk degene die met hem volgen. Maar degene die hier het beest volgen, die vijanden van God zijn, die zullen geen rust vinden. Nou, het is ook wel even aardig om dat weer te vergelijken met een ander gedeelte. Dan gaan we nog even naar Matteüs 11. Matteüs 11. Matteüs 11. Vers 29. Ja, en waar dan in de Openbaring ziet dat mensen dat beest moeten aanbidden en zijn teken moeten dragen, dan zien we hier een boodschap van de Heer Jezus. Eigenlijk vanaf vers 28. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent. In ieder geval last werd hen opgelegd door de schriftgeleerden en fariseeën. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, het was uiteindelijk wat gevraagd werd door de Heere Jezus. Nou ja, alleen maar om God lief te hebben. Om hem te aanvaarden en op een gegeven moment ook je naast als jezelf. Ja, en dat begrip rust is natuurlijk ook wel een belangrijk gegeven. Ja, in Openbaring zie je dat daar voor een groot deel geen rust te vinden is. Mensen opgejaagd worden, verdrukt worden. Dat het voor de gelovigen een hele moeilijke tijd is. Maar dat hen in ieder geval in het vooruitzicht wordt gesteld van ja, als je volhoudt in het geloof, dan zul je uiteindelijk rust vinden. En als je het een en ander toepast op ons nu, hè, en dan is het toch even nog mooi, en daar gaan we dan mee afsluiten. Wat meer of een bekende, maar toch wel praktische toepassing vanuit Filippenzen 4, hè, bekende versen die er staan. Ja, wat geeft ons nu rust? Filippenzen 4. Wat geeft mij nou rust? Is dat ik alles weet? Of dat ik alles overal een antwoord op heb? Of is dat toch iets anders? Is dat iets wat je zou kunnen zeggen van ja, dat is in zekere zin ondefinieerbaar? En ik denk dat dat toch het laatste is. In Filippenzen 4: wees in geen ding bezorgd. Naar wat de toekomst ook ontbrengt. We zijn gelukkig leven we niet in verdrukking. Gelukkig leven we niet in oorlogsgebied. Maar we hebben wel met allerlei tegenslag en moeite te maken. Zeker bij het ouder worden. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. En dat vraagt geloof. Want wat we eerder opmerkten vandaag. Ja, wie tot God wil komen moet geloven dat hij bestaat. Dat vraagt dus geloof. En dan kun je tot God gaan. Dan mag je tot God gaan. Door Jezus Christus. En er staat er in de vrede van God, die alle begrip, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. En weet je, daar gaat het uiteindelijk over. Die vrede van God, die alle begrip te boven gaat. En ons begrip gaat uiteindelijk achteruit. Ik weet, bij mijn vrouw was het op een gegeven moment, die had echt een heel goed geheugen, totdat ze twee kinderen kreeg. Toen werd dat geheugen minder. Nou, dat valt ook te verklaren, omdat je aandacht, je hersencapaciteit dan, en dan gaan we toch weer verstandig benaderen, maar die gaat dan... Je gaat je op je kinderen richten, dus bepaalde bijzaken worden minder belangrijk. En maar ook als je ouder wordt, je hersenen, het functioneert minder. Je gaat dingen vergeten en het wordt lastiger. En als je tegen zit, dan ga je ook nog dementeren en dan valt er helemaal van alles weg. Ja, en dan zit je dan met al je bijbelkennis. Dan zit je dan met alle vragen waar je een antwoord op hebt. Hè? Met al je zaken waar je je altijd druk over kan maken, waar je altijd ruzie over kan maken. Waar kerkscheuringen door ontstaan, waardoor geloofsgroepen uit elkaar vallen. Ja, waar je op voor stond, waar je heel wat door voelde, daar zit je dan. Of je bent gewoon nog jong en je treft je ellende. Ja, dan kom je aan met al je bijbelkennis. Ja, waar het uiteindelijk om gaat is de vrede van God. Dat gaat alle stand erboven. Ik wil niet zeggen, anders zou ik hier niet zitten, ik wil niet zeggen dat het niet goed is om bijbelstudie te doen. Maar we moeten dat ook soms wel een beetje relativeren. Het is uiteindelijk, dat is toch ook weer het Joodse denken, dabar, woord en daad. Hè? Paulus, ik heb hier al eens gezegd, als eentje tot goede werken oproept, dan is het Paulus. En dat vind ik in onze kringen soms best wel een beetje selectief bijbel lezen. Hè? Want ik hoor wel alles van, ja, maar dat hoeft niet. Want je bent uit genade behouden. Maar werken om gerechtvaardigd te worden, moet je echt wel onderscheiden van goede werken doen. En dan moet je niet zeggen, hè, van ja, dan doen we dan gelijk allemaal, we worden wel een krampachtig in, dan schiet in een kramp. Maar weet je, het is ook wel een goed werk als je voor je kinderen, je kleinkinderen klaarstaat. Hè, en sommige mensen die rijden op een buurtbus rond. En ja, weer anderen die gaan bij oudere mensen op bezoek. Dat is ook een goed werk. Het zijn vaak ook de dingen die bij je passen. Of je staat in een Bijbelse boekwinkel. Ja, soms is het niet leuk, maar soms is het ook wel leuk. Hè. En soms is het met spreken ook. Soms heb ik geen zin om het te doen. Ja, ik sta in mijn agenda. Ja, afspraak is geloven, daar zit ook trouw aan vast. Ja, moet je ook wel hier komen. Maar goed, uiteindelijk, hè. Maar daar wil ik op uitkomen. Gaat het om de vrede van God. De rust die je in je leven hebt. En bijbelkennis. Ja, dat kan heel verstandelijk zijn. Maar we zijn ook gevoel. Want je kunt je soms rot voelen, maar dat is niet iets verstandelijk, maar dat zit wel in je wezen. Je moet niet alleen op je gevoel drijven, maar je moet ook niet alleen in het verstandelijke. Nee, de vrede van God. En dat werkt in je hoofd, en dat werkt in je hart, en dat gaat alle verstand te boven. En uiteindelijk staat er ook, en dat zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En wat er ook gebeurt, dat houdt ons vast. En ik denk dat het uiteindelijk van belang is, dat je op die kern uitkomt. En daarnaast ook wat in de openbaring staat, vrees God. Dat is eigenlijk ook het evangelie wat door. Hè? Het eeuwige evangelie, vrees God. En we mogen daar meer dan een bonus in hebben. Genade op genade, wat Johannes zegt. Namelijk de Heer Jezus Christus kennen. wat ons de zekerheid van behoud geeft, waarvan wij nu al weten, wij mogen in die redding staan die hij uiteindelijk ter wereld zal brengen. En ik denk dat je het zo moet zien. Dat die mensen, die in die eindtijd leven, die aanvaarden dan God, en dan komen ze in een situatie te leven in het Messiaanse Rijk, waarin ze Christus uiteindelijk toch ook als koning gaan erkennen. En wij mogen dat nu al doen, en wij mogen nu al ons plekje boven hebben. We zijn hemelburgers op weg naar het hemels vaderland. En de tijd die we hier nu doorbrengen, nou, dat mogen we nuttig doen. Nou, tot zover. We gaan danken. Ja, hemelse Vader, dank u wel dat we hier zo vandaag bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, om daaruit te leren, om daaruit opgebouwd te worden. En ja, Heer, het is soms best wel moeilijk om de balans te vinden tussen bezig te zijn met kennis en uiteindelijk het dagelijks leven door te brengen en dat in praktijk te brengen ook in ons dagelijks leven. Aan de andere kant ook van om hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden. Maar aan de andere kant ook te zeggen van ja, maar ook maar weer niet te makkelijk met de Bijbel om te gaan en te zeggen van ach ja, als je maar in de Heer gelooft, hoef je verder niks te doen. En het is ook zo goed om u te leren kennen, om daaruit opgebouwd te worden. Ook te zien en te weten wie u bent en wat u voor ons heeft gedaan, maar ook wat u voor de wereld heeft gedaan. En ja, het zijn van die zaken waardoor we soms kunnen hinken op twee gedachten. Maar wilt u dan ook, als we straks van hier gaan, de naprediker in ons hart zijn en ons helpen om balans in die zaken in ons leven aan te brengen. En ja, toch om ons vooral te helpen de zaken waar we het soms over hebben toch in zekere zin te relativeren. En ons nog iedere keer door alles heen wat we leren erbij te bepalen waar het om gaat. Namelijk dat wij u mogen leren kennen door uw Zoon, Jezus Christus. En ja, dat we ook mogen weten wat onze positie bij u is en wat onze toekomst bij u is. En ja, uit wat voor troost en wat voor genade we nu mogen leven. Want die troost en die genade hebben we zo nodig in deze tijd. We maken soms zelf zoveel fouten en we maken soms zoveel ellende mee. Het ouder worden valt ook niet mee als we daarmee te maken hebben. Aftakeling, maar ook het moeten gaan verliezen van geliefden. Hoe ouder we worden, hoe meer mensen om ons heen wegvallen. En ja, Heer, dat zijn moeilijke dingen. Als we ook nog een stuk in ons leven alleen verder moeten gaan, dan valt dat niet mee. Zeker als je lang samen bent geweest. En ja, de wereld om je heen, ja, ongewild soms toch ook wel kleiner wordt. Heer, dan is dat lastig. Wat zal onze geliefde om ons heen afzien taken? Als we weten dat het afscheid steeds dichterbij komt. Ja, dan zijn dat moeilijke zaken. Dan zijn het moeilijke dingen om te dragen. En ja, dan mogen we tegelijkertijd tegenover dat moeilijke, die ene kant, mogen we die andere kant zetten. Van dat we elkaar hebben mogen begroeten zonder ooit vaarwel te hoeven zeggen. Want we mogen elkaar uiteindelijk straks aan de overzijde weer ontmoeten. En dan natuurlijk een hele andere positie en een hele andere verhouding ten opzichte van elkaar. Maar dan mogen we weten dat het goed is. En zo mogen we ook van hier gaan. We mogen weten dat wat er ook gebeurt, dat het goed is. En dat uw vrede in ons hart met ons meegaat. Dat u een God bent die ons wil troosten. Dat u een God bent die ons wil leiden. Dat u een God bent die we ook telkens om ons heen mogen zien als we naar buiten kijken. Naar het werk van uw handen, naar deze schepping. In hoe vervallen staat die ook is, hoe verwoest wij die ook hebben als mensen, mogen daar nog steeds uw keurmerk in terugzien. Laat dat ons dat mogen bemoedigen, laat ons dat ons kracht geven en laat dat ons ook zien naar de toekomst. Ja, waarover we mogen weten dat de hele natuur u dan zal mogen prijzen en loven. En wij met daarmee ook. Dank u wel daarvoor. Amen.